Vanavond gaan we met elkaar lezen Johannes hoofdstuk 1 vers 19 tot en met 28. Johannes hoofdstuk 1 vers 19 tot en met 28. En dit was het getuigenis van Johannes toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten tot hem zonden om hem te vragen: wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet en hij beleed: ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem: wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tot hem: wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: ik ben de stem van een die roept in de woestijn: maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. En er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën. En ze vroegen hem en zeiden tot hem: waarom doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun en zeide: ik doop met water. Midden onder u staat hij van wie gij niet weet. Hij die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. En dit geschiedde te Bethanië over de Jordaan, waar Johannes doopte. Ja, de vraag die hier gesteld wordt is: wie zijt gij? Die vraag die wordt hier twee keer gesteld in vers 20... of eigenlijk aan het einde van vers 19, wie zijt gij? En in vers 22 weer, wie zijt gij? Deze vraag wordt gesteld door de religieuze leiders uit Jeruzalem. Jeruzalem was toch het religieuze centrum van heel Israël. En als er iets gebeurde, ja, dan moest Jeruzalem daarvoor op de een of andere manier op de hoogte gesteld worden. En ook beslissen of dat goed was of niet. Er was een enorme beweging gaande in Israël. Johannes de Doper, die was bij de Jordaan, die predikte. Ja, wie geeft hem dan zomaar de volmacht om te prediken? Hij doopte ook nog eens even. En ja, jawel, daar staat in Matthäus 3, in Matthäus 3 vers 1 tot en met 6, daar staat er iets meer over wat Johannes daar aan het doen was. In Matthäus hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 6. Daar staat in Matthäus 3 vers 1: en in die dagen trad Johannes de Doper op. En hij predikte in de woestijn van Judea en zeide: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide: de stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kamelenhaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek. Zie je wat hier staat? Dit is niet zomaar een bewegingje met enkele tientallen mensen, maar je mag rustig spreken van duizenden, zo niet honderdduizenden mensen die daar naartoe kwamen. Die in beweging kwamen. Dus een enorme beweging. Ze liepen tot hem uit en ze lieten zich in de rivier de Jordaan dopen onder belijdenis van hun zonde. Dus ik kan me aan de ene kant best wel goed voorstellen dat de leiders in Jeruzalem, de priesters... Ja, de priesters. Weet u dat Johannes ook uit een priesterlijke familie kwam? Want zijn vader was ook priester. Dus dat lag heel dicht bij de priesters. De levieten die dienst deden in de tempel. Waarom vond deze opwekking niet plaats in de tempel? Maar waarom? Er staat zelfs over de Jordaan. Buiten Israël. aan de andere kant van de Jordaan. Misschien wel heel interessant om dat te weten. Er staat in het laatste vers, dit van Johannes 1, dat stukje wat we geleden hebben, vers 28, dat Johannes doopt in Bethanië. Nou, Bethanië, we weten dat daar Lazarus en Martha en Maria leefden, maar dat was het Bethanië op de Olijfberg, vlakbij Jeruzalem. Maar dit was het Bethanië, staat er, over de Jordaan. En dan moet je zo ongeveer denken aan de plaats tegenover Jericho, de plaats waar Gilgal was, de plaats waar het volk van Israël door de Jordaan heen trok om het land in bezit te nemen. Eigenlijk heel wonderlijk, toen God als het ware opnieuw met zijn koninkrijk wilde beginnen, want Johannes zei het koninkrijk is nabijgekomen, begon het weer daar op diezelfde plek, op die plaats waar ze de Jordaan doorgestoken waren. Vlak bij Jericho, die eerste stad die toen gevallen was. Het begint weer op diezelfde plek, daarin bij de Jordaan. Een enorme beweging. Nou, de leiders, en ik denk met name afgezanten van de Hoge Raad, die wilden toch eigenlijk wel eens even weten wat gebeurt hier allemaal. Dus ze hebben hen daarnaartoe gestuurd met de vraag, probeer eens achter te komen, wie is die man? Of letterlijk staat er dat ze niet alleen vragen, wie zijt gij? Maar ze vragen letterlijk, wie denk je wel dat je bent? Dat is eigenlijk de vraag die hier gesteld is. Wie ben je eigenlijk wel? Zo niet van, zomaar geef maar antwoord op, maar hoe mag jij dit zomaar doen? Wie ben je eigenlijk wel? Dat is de vraag die letterlijk gesteld werd. En, natuurlijk, die vraag werd aan Johannes gesteld, maar die vraag werd ook aan Jezus gesteld, hè? Helemaal aan het einde van zijn leven, de hoge priester. Wie bent u nou? Of Pilatus, wie bent u nu? Of, u kent waarschijnlijk wel dat vers uit Matteüs 16, waar de Jezus tegen zijn apostelen zei, wat zeggen de mensen dat ik ben? Nou, en dan zeggen ze, ja, sommige mensen zeggen, u bent Johannes de Doper, of u bent, die was toen al onthoofd, hè? Of u bent Elia, of u bent een van de profeten, of, ze hebben allerlei gedachten over wie Jezus is, maar er kwam niet één in de zin om te zeggen, u bent de Messias. Dat wordt daar niet gezegd. Wie bent u nou eigenlijk? Nou, en dan zegt Johannes, ja, jullie denken natuurlijk van dat ik pretendeer om de Christus te zijn, de Messias. En natuurlijk, u moet niet vergeten dat het hele Joodse volk daarnaar uitkeek. Waarom had het Joodse volk een Messias nodig? Nou, u weet ook waarschijnlijk wel dat in Jeruzalem, daar heersen de Romeinen. En daarvoor waren het de Grieken. En daarvoor waren het de Meden en de Perzen. En daarvoor waren het het Rijk Babel. De tijden der heidenen zijn toen begonnen, toen het volk van Israël in zonde verkeerde. Toen het volk van Israël God losliet. Toen heeft God het volk overgegeven aan heidenen. En toen kwamen ze weer terug naar hun eigen land, en toen zijn eigenlijk de Farizeeën ontstaan. Toen werd er ook voor het eerst gesproken over Joden. U die zich Jood laat noemen, hè? Daarvoor waren het gewoon Israëlieten, maar de term Joden komt pas in het zicht na de ballingschap, toen de Joden weer terugkeerden. En toen de tempeldienst weer opgestart werd, en toen zeiden de Farizeeën, die hebben zich met name sterk gemaakt, wij moeten weer helemaal terug onder de wet, zoals God het voor ons gevraagd heeft, want als we dat doen, dan komt de Messias. En dat was eigenlijk het systeem van de Farizeeën, waarom ze zo streng waren. Kijk, zij waren ook als het ware het volk aan het voorbereiden om heel nauwkeurig de wet te volgen, want als ze dat allemaal doen, dan kunnen we verwachten dat de Messias komt. En nou komt er dus iemand in hun vaarwater en die doet hetzelfde. die bereidt ook de weg van de Messias voor. En ja, vandaar, ze snappen er eigenlijk helemaal niets van. Van wie bent u nou eigenlijk? Weet u, die grote opwekking waar duizenden, honderdduizenden mensen op afkomen. Natuurlijk zou er ergens in het hart van Johannes de Doper een stemmetje kunnen klinken van, nou, laat je nou maar eens even gelden. Zeg nou maar eens even dat je misschien meer bent dan dat je denkt. Maar de Bijbel vertelt heel duidelijk dat Johannes de Doper zo niet in elkaar stak. Johannes de Doper die zei letterlijk, hij moet meer worden en ik moet minder worden. En dan staat er vandaar dat daar staat dat Johannes de Doper zei. Daar staat er een beetje dubbel op in vers 20. En hij beleed en ontkende het niet. En hij beleed, ik ben de Christus niet. Weet u, heel binnenkort zal er iemand hier op deze aarde komen. En we zullen het er ook zondagavond over hebben. Op deze aarde komen, die ook grote dingen doet. En ook honderdduizenden navolgers zal krijgen. En die zal van zichzelf zeggen, ik ben de Christus wel. Terwijl dit niet is. En dan weet u wel over wie ik het heb, hè? Dat is de antichrist. Dat is de antichrist die van zichzelf zal zeggen, ik ben de Christus. Maar hij is het niet. Nou, Johannes die zegt hier heel duidelijk, nee, ik ben de Christus niet. Ik ben de Messias niet. Het tweede, dat is de vraag van, bent u dan misschien die Elia die zou komen? En misschien is het goed om daar het laatste vers over op te slaan uit het laatste vers van het Oude Testament in Maleachi. Daar staat in vers 5, of ja, dus herziende Statenvertaling die nummert door. Dus die hebben niet een vierde hoofdstuk, maar gewoon een derde hoofdstuk, wat gewoon doornummert. Het zijn in ieder geval de laatste twee versen van het Oude Testament. In de laatste twee versen van het Oude Testament, daar staat, zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom en het land treffen met de bom. Hier eindigt het Oude Testament mee. Met de belofte dat Elia zal komen. Nou, deze Elia, nou ja, we weten dat Elia die is opgenomen, hè? Met vurige wagen, paarden, is hij naar de hemel gegaan. En toch zegt hier, ik zend u de profeet Elia. Elia die straks zal komen. En het is heel interessant om te zien, het Oude Testament, ik heb het wel eens meer gezegd, het Oude Testament eindigt met de aankondiging van Elia. Het Nieuwe Testament begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En mensen, er zit 400 jaar tussen. 400 jaar. Dus dan moet je eens denken van 1617 tot 2017 is het helemaal stil. Maar God had 400 jaar geleden gezegd, Elia komt. En 400 jaar later, dan wordt het Oude en het Nieuwe Testament als het ware helemaal aan elkaar geknoopt. Het gaat als het ware in één vloeiende lijn door, terwijl er 400 jaar tussen zit. En dan wordt Johannes de Doper geboren. Want, is Johannes de Doper nou Elia of niet? Was hij het nou of was hij het nou niet? Want Johannes de Doper zegt, nee hoor, ik ben het niet. Terwijl de Heer Jezus, die zei, hij is het wel. Dat is een beetje vreemd, hè? De Jezus die zei, leest u maar in Matthäus 11. In Matthäus 11. Daar staat in vers 13. Matteüs 11, vers 13. Dan gaat het in dat stukje over Johannes de Doper. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe. En die gij het wilt aanvaarden, en dan komt het, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, die horen. Dus ja, Johannes zegt, nee, ik ben het niet. En Jezus zegt, ja, hij was het wel. En zelfs in het 17e hoofdstuk van Matteüs, hoeft het niet op te slaan, daar zegt er Jezus het weer. Hij is de Elia die zou komen. En hij komt ook nog een keer. Nou, dan wordt het wel heel ingewikkeld, hè? Deze mensen, die dachten waarschijnlijk dat Elia in levende lijven, zoals hij hier geleefd heeft, uit de hemel weer teruggekomen was. En dat hij als de Elia die hier op aarde geleefd had, hier weer verscheen als Johannes de Doper. Maar ja, goed. Johannes zei, nee, dat ben ik niet. Ik ben niet die Elia die bij Ahab geweest is en die met Izebel ruzie gehad heeft. En die Elia ben ik niet. Nee? Dus in die zin heeft hij wel gelijk. Nee, Elia, die ben ik niet. Maar de Jezus zegt, Johannes de Doper is wel gekomen net als in de geest van Elia. En we lezen van Elia dat hij ook een kamelenharen mantel had. Hè? Een zonderling figuur, veel in de woestijn. In het wild zijn voedsel vond, hè? Zoals Johannes de Doper ook. Aan de ene kant was hij niet de Elia die met vurige paardenwagens naar de hemel gegaan is. Maar hij was wel de Elia die zou komen om de weg te bereiden voor de Messias. En dan de derde vraag die gesteld wordt, maar als je nou niet de Elia bent, bent u dan de profeet? En er was maar één tekst die daarop sloeg, de profeet die zou komen. Er zou op een gegeven moment één profeet komen, en dat zou dan de laatste profeet zijn. De profeet, en die wordt aangekondigd, misschien wel goed om dat even te lezen, in het vijfde boek van de Bijbel, in Deuteronomium. In Deuteronomium, hoofdstuk 18. Deuteronomium, hoofdstuk 18, vers 15. Daar zegt Mozes, een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Heere uw God u verwekken. Naar hem zult gij luisteren. Mozes was een prachtig mooi beeld in zijn optreden. Je leest aan het einde van Deuteronomium dat Mozes zo'n bijzondere man geweest is. Zo voor het aangezicht van God leefde. Van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Misschien wel leuk om dat ook te weten. De naam Mozes betekent uit het water getrokken. En met wie heeft de Jezus zich vergeleken toen de Joden hem om een teken vroegen? Met Jona. En wat is er met Jona gebeurd? Net zo goed uit het water getrokken, hè? Mozes is in de Bijbel de grote verlosser die het volk van Israël verloste uit Egypte. En dan zegt de Heer, zegt Mozes hier, een profeet uit uw midden. En dan staat er, zal de Heer uw God u verwekken, hem, naar hem zult gij luisteren. Nou, dit was zo'n belangrijke tekst voor de Joden. Hier keken ze uit naar de profeet, de grote Mozes, die hen opnieuw zou verlossen. Nou, ze vroegen, bent u dan die grote profeet? Johannes zegt, ik ben het niet. Drie keer zegt hij, ik ben niet de Christus, Ik ben niet de Elia. Ik ben niet de profeet. Maar ja, dan zeggen ze, maar wie bent u dan wel? Wie bent u dan wel? En dan is het zo mooi dat Johannes de Doper heel eenvoudig antwoordt met een Bijbelvers. Hij wijst dan op Jesaja 40, we hebben het net gelezen uit Matthäus. Hij zegt, ik ben de stem. Ik ben de stem van hem die roept in de woestijn. Hij wilde niets meer en ook niets minder zijn dan de stem van God. Een heel eenvoudig instrument in de handen van God. Ik ben zijn stem. Het gaat niet om mij als persoon, maar het gaat om hem. De stem, de voorbereider om de weg des Heren te banen voor het openbaren van de heerlijkheid van God. Ja, oké. Maar ja, dan vragen die fariseeën, als u nou alleen een stem bent, wie geeft u dan het recht om te dopen? Want dopen, dat is nog wel wat meer. Want dan, ja, dan breng je op een gegeven moment heel duidelijk mensen aan een daad. Ze moeten kiezen voor het een of voor het andere. De doop brengt scheiding. Het woord van God, de stem van God, wordt omgezet in een daad. Ze moesten het niet alleen luisteren, maar ze moesten het ook gaan doen. Bereid de weg des Heren. En dan zien we op een gegeven moment dat de mensen en masse naar Johannes de Doper komen om zich onder belijdenis van hun zonde te dopen in de Jordaan. Nee, ja.
Dat is heel
prijs. Ja. Nou ja,
weet je. Wat doop je? Waarom zeggen ze niet? Wat ben je aan het doen aan het water? Wat moet je zeker zeggen?
Ja.
Dat is die vraag zal er eerder wachten.
Ja, dus.
Vooral omdat het heidenen zijn, hè? De heidenen die.
Als een Joden.
Oh, nee, Joden, ja. Ja, ja, hij stelt. Ja, hij, het alleen maar Joden zijn, maar Joden die werden niet gedoopt. Heidenen.
Ja. Nou, de vraag is eigenlijk, ja, waarom is Johannes hier aan het dopen? Waarom was het niet alleen van, Johannes, we zijn geraakt door je woord en we moeten ons bekeren. Hè, want hij predikte als het ware bekering, hè? Omkering. En hij nodigde hen uit om het water in te stappen. Nou, de doop was daarvoor niet onbekend. He, je had in het Jodendom de mikwa's, waar de Joden rituele baden hadden om zich te reinigen. Dat gebeurde bijvoorbeeld voor een bepaalde feestdag, voor de Shabbat, voor een huwelijk. En dan moesten de Joden zich reinigen. Soms wel een paar dagen achter elkaar, elke keer weer opnieuw in zo'n mikwa om zich te reinigen. Nou, die doop is hier heel duidelijk een teken van reiniging. De Joden die kwamen daar naartoe, die werden aangesproken. En Johannes de Doper, die was door de Heer gezonden. En ik denk dat de Heer hem dat echt in zijn hart gelegd heeft. Om hen ook in de Jordaan te dopen. En ze kwamen dus, en ja, Johannes die doopt hen in de Jordaan als een soort, ja, als een soort reiniging. Af laten wassen van je zonde. En dat was dus de doop van Johannes de Doper. Die doop van Johannes de Doper was ook bekend bijvoorbeeld bij mensen in Efeze, waar Paulus later kwam. Die kenden de doop van Johannes de Doper en die hadden dat ook meegemaakt. De doop van de Heer Jezus, en die later gepraktiseerd werd, was een andere doop. De doop van Johannes de Doper was eigenlijk alleen het begraven van je zonde. Maar de Nieuwtestamentische doop is niet alleen begraven, maar ook opstaan in een nieuw leven. Ja? Dus de doop van Johannes de Doper was als het ware voorbereidend, maar het was nog niet het volmaakte werk. De doop na Christus was de doop van, zoals Colossense zo mooi zegt in de Romeinenbrief, begraven en opstaan. Nou, Johannes, die was hier dus aan het dopen. En weet je, dat was dus voorafgaand aan de het resultaat van de bekering. En dat bracht scheiding. Want moet u maar eens kijken in Matteüs 21. In Matteüs 21. Ja? Ja. Ja. Een beeld van de zonde. Ja. Ja, wat Elia toen deed met Naaman, dat doet Johannes nu met het Joodse volk zelfs. Ja, maar in de Statenvertaling staat dat Elia tegen Naaman zegt, niet dompel u zevenmaal onder in de Jordaan, maar er staat letterlijk doop u zevenmaal in de Jordaan. Dus dat is eigenlijk de letterlijke woord wat Elia daar gebruikt. Nou, oké. Okay. Die doop, die brengt best wel heel wat scheiding teweeg, want er staat in Matteüs 21 vers 25, daar komen ze inderdaad naar Jezus toe, naar de intocht in Jeruzalem, en dan komen diezelfde mensen als die eens naar Johannes gekomen zijn met de vraag, kijkt u maar in vers 23, krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Ziet u er staan, die vraag? Nou, dat was eigenlijk dezelfde vraag als Johannes. Wie geeft jou het recht om dit te doen? Welke bevoegdheid? En dan geeft hij Jezus een heel bijzonder antwoord. Dan zegt hij in vers 24, en dat is echt een beetje Joods, hè, tegenvragen stellen. Jezus antwoordde en zeide tot hen, ik zal u ook een vraag stellen. En indien gij mij daarop antwoord geeft, zal ik u ook zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. En dan komt de vraag, van waar was de doop van Johannes? Uit de hemel of uit de mensen? Was het een opdracht van God uit de hemel? Want dat deed Johannes. Of was het iets wat hij gewoon zelf bedacht heeft? We kunnen die mensen ook wel eens even dopen. Laten we er maar eventjes wat zichtbaarheid aan geven. Nou, was het nou uit de hemel of was het uit mensen? En dan staat er, en zij overlegden onder elkaar en spraken, als we zeggen uit de hemel, zal hij tot ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Indien wij zeggen uit de mensen, zijn wij bevreesd voor de scharen, want zij houden allen Johannes voor een profeet. Daarin zie je al hoeveel aanhangers Johannes de Doper had. Dus hier zie je dat de doop van Johannes bracht best wel een behoorlijke scheiding tussen het religieuze leven in Israël. Johannes, die doopte en de mensen kwamen naar hem toe. Ik doop u met water, zegt Johannes de Doper. Hij geeft dus als het ware helemaal geen antwoord. Waarom doop je dan? Hij zegt, ik doop je met water. Maar straks komt er iemand, zegt hij, en die, en dat staat hier niet in Johannes, maar die zal je met de Heilige Geest dopen. En dat betekent, die zal je met het nieuwe leven dopen. En daar hebben we het net over gehad, dan kom je tot nieuw leven. Hè? De Geest brengt het nieuwe leven. En dan, ja, er staat er iets heel wonderlijks hier in dat stukje. Als we weer even teruggaan naar Johannes 1, dan zegt Johannes aan het einde van vers 26, midden onder u staat hij van wie gij niet weet. Ik heb daar 6 andere vertalingen over gelezen, de Statenvertaling en de Canisius-vertaling en de Luther-vertaling, de Leidse-vertaling en de Willibrord-vertaling en zo zijn er een heleboel Nederlandse vertalingen. En in die vertalingen staat allemaal, hij staat onder u, midden onder u, van die gij niet kent. Je kent hem niet. Weet je, daar moest ik een beetje over denken. Er zijn heel wat mensen die misschien jarenlang in de kerk komen, jarenlang in christelijke gemeenschappen komen, terwijl de Jezus daar ook is. Hij is in het midden van jullie, Maar je kent hem niet. Je kent hem niet. Je hebt geen persoonlijke relatie met hem. En dat is denk ik wel de boodschap uit dit vers. Hè? Hij is in ons midden. Hij is hier. En dan is de vraag, kennen we hem ook? Hebben we die relatie met hem? Hij staat onder jullie. Hè? Hij is hier aanwezig. En dat is zo belangrijk dat hij niet alleen hier onder ons is, maar dat we hem ook persoonlijk kennen. En dat was eigenlijk de reden van het optreden van Johannes. In plaats van weten, hem werkelijk kennen. Ja, en als je dan kijkt naar Johannes, hoe hij over de Heer Jezus spreekt, dan zegt hij, ik ben niet waard hem zijn schoenriem los te maken of na te dragen zijn schoenen. Weet u, dit is één van de geringste werkjes die een slaaf mag doen bij zijn heer. De schoenriemen losmaken. Of de schoenen uit doen. Dat is een van de nederigste slavenwerkjes. En Johannes zegt, ik ben niet eens waard om dat te doen. Wat een zicht had hij op de Messias, hè? Op Christus. En wist wie hij zelf was. Hij moet meer worden, ik moet minder worden. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat ik hier over dit stukje wilde zeggen. Dat Johannes daar in opdracht van de Heer was en ja, dat er een enorme opwekking was. En nogmaals, ja, Jeruzalem verwachtte de Messias. Ze keken uit naar de bevrijding van Israël, van Jeruzalem. Ze dachten, gaat het nu gebeuren? Vol verwachting. En daar staat ook dat hij verkondigde, het koninkrijk is nabijgekomen. Zo is de entree eigenlijk van het evangelie. Het koninkrijk is nabijgekomen. Kijk, dat lees je hier in het Johannes-evangelie niet zo, omdat Johannes zijn evangelie, in zijn evangelie Jezus niet beschrijft als de koning. Hè? U weet, dat doet het Matthäus-evangelie. En in het Matthäus-evangelie vind je heel duidelijk de boodschap, het koninkrijk is gekomen. Hè? Johannes, zie je dat niet zo? Want Johannes die schrijft het veel later en die weet dat Israël de koning verworpen heeft. En dat daarmee ook het koninkrijk verworpen, afgezegd, nee, uitgesteld werd, hè? Totdat het volk van God, het Joodse volk, opnieuw de koning zal zien. En dan zal Elia komen, de Elia uit het Oude Testament. En die zal, en er staat in Openbaring, een van de twee getuigen het volk voorbereiden op de komst van de Jezus. Goed, tot zover.